Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De komende jaren gaat de bijtelling op elektrische auto's steeds verder omhoog. En dat heeft grote gevolgen voor de leasemarkt. Blijkt uit een onderzoek waar we zo uitgebreid over gaan praten. Wouter, lekker hoor, zo na het kerstdiner.
Ja, precies. En verandering, daar zijn wij fan van natuurlijk. En wat er ook gaat veranderen, de regels voor milieuzones. In Rotterdam werkt hij net, maar hij kan weer worden uitgezet, geloof ik. Want in Nederland gaan er dan, in heel Nederland, moet het goed zeggen, gaan er specifieke regels gelden. En de baas van de KNAK, Koninklijke Nederlandse Automobielclub, die vertelt er alles over.
Maar, we beginnen met de grote niet te vermijden autoblog auto van het jaar verkiezing. Jawel.
De enige verkiezing die ertoe doet natuurlijk.
Inderdaad, zoals ieder jaar kiezen de lezers van autoblog.nl hun favoriete auto van het jaar. Wouter, deze verkiezing is echt een traditie, mogen we wel zeggen.
Ja, we doen het
door de hele wereld wordt er naar gekeken.
Precies. Nou, het is vooral leuk als ze ergens, want we laten lezers stemmen, als ze ergens op een forum ontdekken dat er een bepaalde auto onderaan of juist bijna boven aanstaat. Zoals een keer met de Saab 9-5. Toen Victor Muller daar nog actief was. Toen was op Saab Forum dat ontdekt, maar ook internationaal. Dus toen opeens zag je vanuit de hele wereld allemaal stemmen opkomen.
Mooi.
Dat was toch
wel
leuk.
Maar even kijken. Oké, we gaan gewoon gelijk naar de auto's die de verkiezing hebben gewonnen in de afgelopen jaren.
Ja, 2015 Volvo X90. 2016 Alfa Romeo Giulia.
Vrij.
2017 Porsche Panamera Sport Turismo. Vorig jaar Alpine A110. Ja, ook leuk. Wel
allemaal leuke middenklassers.
Ja,
prima,
allemaal. Ja, betaalbaar.
Gewoon door iedereen benaderbaar. Leuk.
Ja, niet hè?
Nee, niet echt. De genomineerde dit jaar?
Ja, dan hadden we ook weer een lijstje gemaakt met wat vinden we zelf leuk?
Ja, wat wil je hebben?
Wat wil je hebben? Ja, en wat gaat er over 5 of 10 jaar, als het genoeg is afgeschreven, nog een keer komen? Ja, Toyota Supra hadden op de lijst. BMW M8, de Porsche Taycan en de Audi RS6 Avant. Wat zou jij kiezen uit dit lijstje?
M8.
Ja,
ik denk het wel. Ja, het is niet echt mijn auto, maar als ik er zo. Die Supra lijkt me ook wel leuk trouwens.
Ja, Supra is ook wel erg grappig. Maar
zeker
is ook
omdat
een soort
hij nu
BMW,
ook.
He?
Het is inmiddels wel een beetje een investering geworden. Eigenlijk zou je de oude Supra moeten hebben.
Ja.
Want die wordt interessant door de nieuwe.
Nee, ja, dat helpt wel. Ja. Dat is wel zo. Als er een nieuw model komt van een bepaalde collectible auto.
Maar dan spreek ik even niet met mijn hart, hè?
Nee. Dat je hart zegt. RS6 Avant. Nee, dat zeg je. Daar kan je mee thuiskomen.
Ja, daar kan je
een goede windsportauto.
Nee, mijn hart zegt de BMW M8. En jij?
Ja, ik denk toch die RS6.
Ja?
Ja. Ja, Taycan vind ik ook wel leuk, maar ik snap die auto niet.
Moet toch niet je eerste Porsche worden?
Nee, maar het is ook niet de eerste Porsche. Want ik zal de sleutels even uit mijn tas halen.
Ja? Dat
heb ik nog niet verteld, hè? Nee,
nou,
ik was er vorige week niet.
Luisteraar.
Nee, ik was er vorige week niet. Ik heb een Porsche gekocht.
Nee.
Ja, ik heb hier sleutels.
Jongen, hé.
Ja.
Wauw.
Maar daar gaan we het dan in het nieuw jaar uitgebreid over hebben. Zullen we dat doen?
Maar leuk, je midlife crisis.
Ja, midlife crisis officieel begonnen. Maar inderdaad, mijn eerste Porsche is geen Taycan.
Nee.
Het is gewoon een echte.
Nou, dus kun je de Taycan kiezen. Oké.
Ja.
En de winnaar is Wouter.
Ja, die Porsche Taycan.
Ja, iedereen van Porsche Nederland is naar de studio gekomen om applaus te geven. Daar ben ik hartstikke blij mee.
Ja.
Hoeveel van de stemmen hadden ze?
Een kwart van de stemmen.
En hoeveel stemmen zijn er uitgebracht?
Iets van 3000 of zo. Ja, loopt nog een beetje op. Volgens mij staat het. Je kunt officieel nu nog stemmen. Ik denk dat ze hem nu zo wel dicht gooien.
Het kan nog veranderen, maar we hebben nu al wel een reactie van binnen van Porsche Nederland, van Jasper Koek. Jasper, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja, wat een mooie prijs. Nou, ik denk dat het een heel mooie erkenning is. En wat ik in het bijzonder wel leuk vind, is dat volgens mij het publiek van Autoblog voornamelijk bestaat uit petrolheads. Die kiezen dan toch voor een elektrische auto op de eerste plek. Dus ik denk dat dat een hele mooie erkenning is. En ook alweer toch wel bewijs dat Porsche in staat is geweest om een elektrische auto te maken die ook echt als een Porsche rijdt en voelt. Hè. Dat heeft nog niemand echt kunnen ervaren. Maar Casper van Autoblog bijvoorbeeld wel. Dus het uitgangspunt was altijd dat het de 911 is echt de benchmark geweest voor het ontwikkelen van deze auto. Dus zo moet hij ook rijden en voelen en afgewerkt zijn. En vanaf half januari is de marktintroductie in Nederland. Dus dan kunnen de eerste mensen dat ook aan de lijve gaan ervaren.
Ja, unieke situatie natuurlijk. De eerste full electric
Porsche.
Ja. Ja, maar ook gelijk de eerste elektrische auto die op jullie lijstje staat.
Ik denk dat ze wel eens een Tesla op de lijst hebben gehad. Ja.
Dit is de ultieme doorbraak van de elektrische auto, Wouter, die we hier meemaken.
Dat is wel interessant inderdaad.
Ja.
Want dit is natuurlijk wel zo. Waarom mij de Taycan een beetje tegenstaat, één, prijs. En twee, het heeft wel vier deuren, maar die achterbank is net zo praktisch als de achterbank van mijn nieuwe aanwinst.
Ja.
Er kunnen mensen zitten, maar heel ruim is het niet.
Nee.
Dus dat maakt het een beetje een rare auto. En dat leggen ze dan een Porsche. Ja, het is een vierdeur sportauto en zo. Maar ja, nou ja. Maar goed. Ja, weet je, het spreekt wel aan.
Ja. Ja,
dat is wel gewoon. Is wel. En het is natuurlijk wel een gaaf ding om te zien. Rijdt bijzonder goed. En ja, elektrisch, dat nemen we dan maar voor lief, hè?
Ja,
dat nemen we dan gewoon voor lief.
We moeten de aarde redden. Dan moeten we dat maar een beetje op een leuke manier doen.
BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
We gaan door met elektrisch rijden. Want de voorsprong die Nederland opgebouwd heeft op dat gebied in Europa staat op het spel, blijkt uit onderzoek. We gaan erover praten met Rob Kroon. Hij is projectmanager en consultant bij 4 Automotive. 4 met een F voor te verstaan. Welkom, leuk dat je er bent.
Superleuk om hier te zijn.
Natuurlijk, dat vindt iedereen die hier is meestal, totdat we weer dag zeggen. Maar allereerst voor de luisteraars die 4 Automotive nog niet kennen. Wat doen jullie precies?
Een hartstikke leuk klein consultancy business development bureau in de duurzame mobiliteitssector. Dus alles van laadpalen tot elektrische vrachtwagens. Daar houden we ons mee bezig.
Elektrische vrachtwagens, dat zijn er nog niet zoveel.
Nee, klopt.
Dan kun je dus een klein bureau hebben.
Ja,
okay.
En voldoende groeipotentieel.
Ja, precies, dat wel.
Nou, waar zit het meeste groeipotentieel, denken jullie? Is dat elektrisch goederenvervoer of elektrisch personenvervoer?
Nou ja, de grootste groeimogelijkheden zitten denk ik wel in transport. Daar is natuurlijk 0,0 zoveel procent pas elektrisch.
Yeah.
En we streven dit jaar toch wel richting de 10-11% bij de personenwagens qua nieuwe registraties.
Ja, dit jaar, maar volgend jaar.
Ja. Jullie hebben onderzoek gedaan naar de zakelijke markt voor elektrische auto's in Europa. Hè? Ja. Welk doel hadden jullie daarmee?
De basis was het goed kunnen vergelijken van verschillende beleidseffecten. Dus overheden proberen op allerlei manieren het elektrisch rijden te stimuleren. En ja, het is wel goed om te zien wat al die verschillende regeltjes, al die verschillende fiscale voordelen en subsidies, wat die nou echt voor effect hebben.
Het verandert wel ieder jaar weer in Nederland. Dat is een dankbaar onderzoeksonderwerp. Dus je kunt ermee bezig blijven en grafiekjes blijven tekenen. En het was deze zomer ook. Schoven weer wat naar voren qua bijtelling, natuurlijk verhoging en zo. Maar het algemene beeld, Nederland, hoe doen wij het?
Best goed.
Ja?
Ja, nummer 1 van de EU en nummer 3 van Europa.
Ja, Noorwegen zit natuurlijk niet in de EU.
Ja.
Nee.
Dus dat scheelt dan. Ja, precies. Ja. Want Noorwegen doet het duidelijk beter dan Nederland.
Meer dan de helft van de nieuw geregistreerde auto's is daar volledig elektrisch.
Ja, ik vind het zo mooi. In Noorwegen, fantastisch land. Want die financieren dit met het geld wat ze ophalen met verkoop van olie. Dus is per saldo.
Hadden hebben we ook kunnen doen, hè? Met ons gas.
Ja, met de aardgasbaten. Ja,
als je slim was geweest.
Ja. Rijden op aardgas, dat is ecologisch pas
verantwoord.
Daar kan je geen discussie over.
Daar gaat een ander programma een keertje over. Maar dat zijn de traditionele landen eigenlijk, die we wel kunnen zeggen. Noorwegen staat al heel lang bovenaan in dat lijstje. Nederland doet het best wel oké. Mm-hmm. Altijd. Welke landen zijn er in opmars?
Nou, hele grote landen. Met grote wagenparken. Frankrijk, Duitsland. Daar zie je de laatste jaren en ook in de komende jaren stevige verbeteringen in beleid voor de elektrische rijder. Dus aanschafsubsidies en het interessanter maken qua bijtelling om elektrisch te rijden. Dat zijn wel extreme veranderingen.
Ja. Want in Duitsland is de bijtelling gewoon voor een elektrische auto, van een plug-in of een elektrisch, gewoon de helft van een normale. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje een Nederlandse situatie. Mijn broer wordt in Duitsland. Ja, allemaal collega's zijn opeens allemaal Volvo SUV's aan het bestellen. Want dat is nu leverbaar.
Ja, 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 ja.
En Audi, BMW, Mercedes hebben het wel. Of het komt eraan, maar nog niet alles. Dus dat gaat daar potentieel dan wel hard.
Ja, klopt. Ja. Heel hard.
Maar is die bijtelling dan zo belangrijk? Want wat bepaalt uiteindelijk die verkoop van elektrische auto's? In dat zakelijke segment. Speelt de prijs dan nauwelijks een rol?
Nee, dat speelt nog zeker een hele belangrijke rol. Het gaat natuurlijk over de aanschafprijs.
Ja.
Het gaat over de restwaarde, dus wat schrijf je af van zo'n auto? En daarmee met de wegenbelasting en verzekering en onderhoud kijk je eigenlijk naar de total cost of ownership.
Ja.
Kun je ook weer vertalen naar leasebedragen. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Dat is voor de eigenaar, de werkgever.
Ja.
En de werknemer kijkt natuurlijk voornamelijk naar de bijtelling. En dat is wel echt, als we kijken naar de laatste jaren, naar 2013, 2015, 2016, gewoon de grote veranderingen. De GTE's en de Outlanders die toen niet aanslepen waren in de laatste maanden van de jaren. Dat zijn enorme pieken geweest. Enorme pieken. En dat verwachten we dat dit nou met de komende paar jaar, in ieder geval dit jaar is al zeker, maar volgend jaar ook weer tot enorme pieken aan het einde van het jaar gaat leiden.
Gebruiksgemak hoorde ik niet in dit rijtje. Maakt het niet zoveel uit?
Jawel. Nee, dat is nog zeker heel belangrijk. Het gaat over, zijn er voldoende zitplaatsen? Wel of geen trekhaak? Kan ik er een beetje mee rijden? Hoe snel kan ik laden? Kan ik mee op vakantie?
Actieradius.
Ja, dat zijn heel belangrijke dingen.
Ja.
En dat zijn dingen die ook wel gaan veranderen. Er komen nieuwe modellen die toch wel steeds grotere range krijgen. Ze kunnen dadelijk allemaal steeds sneller gaan laden. De komende 5 jaar komt er volgens mij een 5 keer zoveel aanbod in modellenkeuze. Dus dat moet de markt ook wel stevig gaan veranderen.
We praten zo meteen verder, want de bijtelling op elektrische auto's gaat de komende jaren natuurlijk steeds verder omhoog in ons land.
Ja, je hoort zo van onze gast wat dat dan betekent voor de zakelijke markt. Spoiler, even je oren dicht als je het niet wil weten, maar het pakt niet zo goed uit.
Hey.
BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
Het is je vast niet ontgaan, de verhoging van de bijtelling op elektrische auto's van 4% naar 8% zorgt voor een piek in de verkoop. Ja, eind 2019. Maar wat betekent dat voor de jaren hierna? Te gast is Rob Kroon, hij is projectmanager en consultant bij Vier Automotive. Deed onderzoek naar elektrische auto's en de zakelijke markt. Ik zei het al, die bijtelling gaat de komende jaren steeds verder omhoog. Eerst nu per 1 januari van 4% naar 8%, het jaar erop naar 12% en zo on en zo on. En uiteindelijk is het gelijk met een verbrandingsmotor. Zou je kunnen uitleggen hoe belangrijk die verandering is?
Dat is enorm belangrijk, die verandering. Dat gaat serieus wel wat effect hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat volgend jaar, wanneer we dan naar de 8% gaan, dat het nog wel meevalt. En ik denk dat er dan wel de groei, dat die eruit gaat.
Ja.
Dus vorig jaar zaten we op zo'n 5%. Dit jaar 10-11%. Denken dat volgend jaar wel ongeveer gelijk zal blijven. Dat zal niet nog een keer doorgaan.
Je denkt niet dat er volgend jaar toch wel weer heel veel mensen zullen zijn van 8% is eigenlijk nog best wel oké. Als je straks naar 12% gaat, we gaan nog even snel toch maar even 4, 5 jaar profiteren.
Ja, ik denk dat ongeveer hetzelfde zal zijn als dat het dit jaar is. Maar het jaar daarna, dan worden de verschillen in de bijtelling worden zoveel kleiner. Er is een bepaalde drempelwaarde voor mensen om financieel geprikkeld te worden om elektrisch te gaan rijden. Ja. En die verdwijnt dan.
Maar, want dan gaan de andere factoren weer meewegen. Dat vinden we toch niet zo handig dat je daar niet een caravan in 1 keer mee naar Zuid-Frankrijk kan slepen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. Maar het gaat natuurlijk ook. Het gaat om het absolute verschil. Dus we moeten eigenlijk niet kijken naar die percentages. Maar we moeten kijken naar wat wordt er nou echt daadwerkelijk van mijn loon ingehouden.
Ja.
Omdat zo'n elektrische auto natuurlijk 10, 30.000 euro duurder is in aanschafprijs, is bij vergelijkbare segmenten. Is het absolute bedrag wat er wordt ingehouden, je echte bijtelling.
Ja, dat is wat de mensen gewoon interesseert.
Ja,
ja, precies. Dus en als die bijtelling omhoog gaat en de prijs van die auto's niet omlaag gaat, ja, dan ga je uiteindelijk meer betalen natuurlijk.
Ja, klopt.
Maar er komen wel veel meer modellen aan, ook betaalbare modellen. Dus gaat dat het opheffen, het probleem van die verhoogde bijtelling, de lagere prijs van elektrische auto's?
Ik denk dat het nu te snel gaat. Die 8% volgend jaar, dat zal nog best wel prima zijn. Maar wanneer we daarna naar die 12% toe gaan, ja, dan is het verschil zo klein. Het modellenaanbod is nog steeds is groter, maar is nog steeds beperkt.
Ja.
En je zit uiteindelijk natuurlijk ook nog met de verschillen.
Als dan dus de elektrische auto misschien wat minder interessant gaat worden, dan gaan we dus inderdaad, wat je zegt, een afvlakking zien van het percentage van elektrische auto's in ons land?
Ja. En ik denk dat het daarna dat er een redelijke kans is dat het daarna gaat zakken. Als we nu kijken naar hoeveel PHEV's er worden verkocht. Dat is bijna te verwaarlozen wanneer we kijken naar de jaren 2016.
Ja, hij is alleen maar de hele dikke. Want dan, dan zit er weer een soort CO2-voordeel op. Hè? Ja. Dus Range Rover, Porsche. En er zijn ook wel wat bedrijven die ook nog een beetje sturen op CO2-uitstoot. Dan zijn er ook nog wel PEF's die het een beetje oké doen. Maar het is wel ingewikkeld. Maar is de stap naar 12 is al killing.
Ja.
Maar er komt ook nog een stap naar 16 volgens mij.
Ja,
een stap
naar, ook dan nog. En uiteindelijk wordt het ook weer gelijk getrokken. Dat alles 22% is.
Ja,
dan heb je zelfs gewoon een bijtellingsnadeel in feite.
Ja.
Als die auto nog steeds duurder is dan een verbrandingsmotor.
2021 is er nog een klein voordeel. Maar waarschijnlijk is dat voordeel te klein om te kiezen voor elektrisch.
Ja.
En het jaar daarna wordt het een nadeel.
Bijna een nadeel zelfs. Ja. Want de elektrische auto is gewoon een stuk duur. Ja, ik pak altijd maar even een voorbeeld van de e-Golf die inmiddels er niet meer is. Maar die is gewoon ongeveer twee keer zo duur als een benzinegolf.
Ah, ja. Zelfs als ze gelijk in prijs zijn. Hè, als we daar eventueel naartoe kunnen gaan, heb je nog steeds het andere nadeel. Namelijk de actieradius bijvoorbeeld. Als ze die niet gelijk weten te trekken aan die van een verbrandingsmotor, of de, in ieder geval in de buurt weten te brengen, dan heb je gewoon nadeel.
Klopt. Het is natuurlijk wel zo dat de aanschafprijzen gaan omlaag. En bredere modellen, jullie hebben volgens mij vorige week of twee weken geleden ook nog die MG behandeld.
Ja.
Er komen goedkopere modellen aan.
Ja.
Maar kijk naar
You pay what you get for. Of you get what you pay for. Het is een fantastische deal. Maar het is ook weer niet dat je denkt, oh wauw, we hebben nu een zeg maar premium SUV waar je 600 kilometer kan rijden. Nou, de auto heeft wel duidelijk zijn nadelen.
Ja.
Dus, en als ik zie gewoon aankondigingen nu. Hè, dus we hebben de Opel Corsa elektrisch, Peugeot 208 en ook in een elektrisch. En een Mini komt in, weet je wel, bestaande auto's die ze elektrificeren. Het is gewoon allemaal een factor 2 duurder. Dus er moet ook nog wel echt zeg maar zulke klappen vanaf wil dat allemaal een beetje bij elkaar in de buurt komen. Ja.
Maar als wij dit dan in een kwartiertje kunnen beredeneren, hè, met uiteraard jullie onderzoek in gedachten. Daar is heel wat meer werk in gezet natuurlijk. Maar dan is het toch eigenlijk ongelooflijk dat die overheid deze plannen heeft doorgevoerd van die verhoging van die bijtelling zo snel. Het lijkt alsof ze veel te positief zijn over de ontwikkeling van de elektrische auto en de prijs daarvan in elk geval.
Ja, klopt. Ben ik het helemaal mee eens. Er zijn natuurlijk best wel wat onderzoeken geweest ook. Die hebben aangetoond dat bijvoorbeeld die ID3, die zou eigenlijk al in 2019 op de markt zijn.
Ja.
Dat de prijzen van in de toekomst van die elektrische auto's echt heel hard naar beneden gaat. Gewoon puur vanwege kostprijs van een kilowattuur voor een batterij, dat die naar beneden gaat. Maar het zijn verschillende factoren die toch wel uitgesteld worden. Het is nog niet zo dat die prijsverlaging zo hard doorzet dat de groei autonoom wordt. Ja. Zonder,
zien jullie wel een echte prijsverlaging in de kostprijs van elektrische auto's?
Vaak is het zo dat de kostprijs ongeveer gelijk blijft. Alleen dat er net weer een grotere batterij in zit.
Ja.
Of dat je sneller kunt laden, zodat het gebruiksnut beter wordt.
Wat zou dit nou kunnen betekenen voor de doelstellingen die Nederland wil halen, hè, op het gebied van elektrisch rijden? Want die zijn er ook. Dat is ook gekoppeld aan die bijtelling. Ook wel andere dingen natuurlijk. Maar wat betekent dat? Gaan we gewoon niet halen dan, als ik het zo hoor?
Dat denk ik ook. Ik denk dat we te snel afbouwen, het voordeel. Daarmee zijn de doelen die zijn beschreven in allerlei verschillende akkoorden, zijn lastig te halen.
Lastig te halen, ja. Je zegt het nog voor.
Ik probeer het netjes.
Ja, precies. Ja. Maar we worden dus gewoon straks links en rechts ingehaald door andere landen. We staan nu nog op een keurige derde plaats.
Ja.
Dus tenminste één vlak waar we het qua duurzaamheid goed doen in Nederland. En dan worden we straks ingehaald.
Ja, klopt.
Met name door Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld.
Want echt grote landen.
Ja. Worden echte grote landen die ook gewoon een auto-industrie hebben. Is de overheid in Nederland op de hoogte van jullie onderzoek?
Ja, dat zijn ze.
Ja. Wie dan? Waar ligt het? Nee,
waar ligt
een rapport? Waar ligt dat? Ik bedoel, je hoeft niet letterlijk. Nou, het is Jansen daar. Nee, maar het ligt bij het ministerie. Welk ministerie? Wie moet er dan wat mee doen?
Ik weet dat verschillende mensen op het ministerie van IAW daar wel van weten.
Ja.
Dus,
en spreek je ze dan ook?
Dus we hebben daar zeker wel gesprekken gehad. Ja.
En wat zeggen ze dan? Nou, leuk rapport. We leggen het bij die andere dingen waar we nog eens een keer naar moeten kijken. Nee, ik heb geen idee hoe dat gaat.
Nee, ja, natuurlijk is het. Ze vinden het belangrijk. Het is een belangrijk rapport. Alleen er zijn ook gewoon andere onderwerpen die waarover beslist moeten worden.
Ja, dat is waar. Okay, ja. Maar het is niet zo dat we net een rechtszaak hebben verloren als Nederlandse staat over CO2. Nee. Oh nee, wel. Dat is wel.
Ja, dat is inderdaad. Ja. Nee, maar goed, dan is het ministerie. Daar kan me nog misschien wel iets bij voorstellen. Maar zijn er dan geen Kamerleden die hier vragen over willen stellen?
Ik zou ze daarvoor uit willen nodigen dat ze dat doen, ja.
Oké, want dat is dus nog niet gebeurd. En ik kan me voorstellen dat ze dat inderdaad wel zouden willen doen als ze horen wat er nu aan de hand is. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Maar waarschijnlijk na deze uitzending, ze luisteren allemaal natuurlijk, Wouter.
Ja, dat, maar vaak wel. Ja. Maar eigenlijk, kijk, volgend jaar gaat het dan nog wel redelijk, hè, met bijtellingen naar 8%. Ik denk dat overigens wel dat het de verkoop van sommige auto's wel een knauw geeft. Hè, wat heeft het voor dit jaar ook al gedaan voor de wat duurdere elektrische modellen. Ik kan ervan zeggen dat het goed is, hoor. Daar gaat het niet om. Maar daarna kunnen we eigenlijk al, zeg maar, op onze vingers natellen van ja, het voordeel is er niet, dus waarom zouden mensen dat gaan doen? Zie je dan bijvoorbeeld ook bij werkgevers? Want een werkgever is het ook lastig, hè? Want als ik jou, zeg maar, in dienst heb, ik zeg hier is je Golf met je tankpas. En je weet hoe het werkt met tanken. En dan gaat gewoon naar Shell, Esso, weet ik veel wat. Mm-hmm. En dan gooi je hem vol. Of ik geef jou een elektrische auto en dan zeg jij ja, daar kan ik laden. Oh ja, 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 we moeten even de facility manager moet even laadpalen gaan inkopen. En oh ja, hoe doe ik dat thuis dan? Dus het is wel ingewikkelder. Dus eigenlijk mijn vraag, hele lange intro. Hoe staan werkgevers daar tegenover? Hebben die daar dan nog wel trek in ook? Weet je? Hebben die daar ook onderzoek naar gedaan?
Nou, niet specifiek op die manier. Wel hebben we gekeken naar de aanschafprijzen van de voertuigen, wat daarmee gaat gebeuren. En dat hangt natuurlijk samen weer met de leasebedragen. Er zijn nog allerlei fiscale stimuleringsmaatregelen dat de werkgevers ook gewoon die overstap maken en investeren in elektrische auto's. Alleen, ja, dat is een stukje, misschien ook een stukje gedoe-factor. Ja. Het regelen van zo'n laadpaal. Kosten vallen uiteindelijk wel mee natuurlijk. Maar
als jij een Tesla Model X bestelt, hoor je buurman Erik, dan moet je niet zweren dat je even een laadpaal aan je gevel moet hangen. Dat is duur. Nee, maar als jij natuurlijk voor een Volkswagen ID.3 of zo'n MG is 30.000 euro. En dan is zo'n laadpaal is ook gewoon 1.000 euro of iets dergelijks. Hè? Als je hem geïnstalleerd en wel. Dat vind ik wel geld.
Nee, dat is zeker geld.
Toch, want ik heb 50 euro per maand voordeel. Maar ja, dat heb ik pas na 2 jaar. Want dan heb ik mijn eigen laadpaal weer terugverdiend.
Ja, het is me wat.
Nou, hè? Ja, het is allemaal afzien. Ik ga nooit meer elektrisch rijden.
Er zit natuurlijk wel, als we jou zo horen, dan zit er wel een sleutel bij die bijtelling. Toch uiteindelijk gewoon wel. Dat verschil tussen een traditionele auto met een verbrandingsmotor, de bijtelling daarop, en die van de elektrische auto, daar moet gewoon een groot genoeg verschil zijn. De verbrandingsmotor is 22%. Ja. Elektrisch is vanaf 1 januari 8%. Is dat verschil groot genoeg? En moet het daarbij blijven?
Ja, ik denk dat het een groot genoeg verschil is. Zeker. Er is bijvoorbeeld terug te kijken naar de 7% bijtellingsregeling van de PHEV's. Die toen ook gewoon heel hard gingen. Echt heel hard.
Ja.
Waren ook gewoon hele dure auto's. Die verkopen die waren ook behoorlijk. Dus ja, ik denk dat het voldoende is.
Ik hoop dat ze je gehoord hebben in Den Haag, daar tussen de kalkoenen. Dankjewel, Rob Kroon, projectmanager en consultant bij Vier Automotive. En zometeen schrijft de directeur van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub de KNAK aan. Met hem praten we onder meer over nieuwe regelgeving.
Ja, milieuzones en zo.
Ja, lekker.
Ja, 100 rijden vinden ze denk ik ook wel leuk. Hè? Die klassiekers wil je allemaal niet zo hard.
Nee,
dat is goed, joh.
Voorzichtig zijn.
Ja.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Milieuzones zijn voor veel autoliefhebbers een doorn in het oog. Vanaf 1 januari gelden nieuwe regels en daar hoor je zo meteen veel meer over. Oppassen geblazen.
Weer nieuwe regels. Het was allemaal al zo ingewikkeld.
Wel een beetje positief.
Misschien worden het nu allemaal eenvoudiger.
Dat hoop ik.
En dit is de laatste aflevering van het jaar. Dus sluiten we af met een rijimpressie. Een lekkere, dikke auto. En nog even een van de laatste keren dat het kan. Een diesel. De Range Rover Sport SDVS.
Die is hoog, zwaar, log, minder zuinig.
Oh, een lekkere auto dus. Ik hoor het al.
Ja. Ja, stiekem wel. Ergens, ja, weet je, de petrolhead in mij was. Ja, maar je wilt toch zeg maar iets agilers en zo. Maar toch, dit is wel heel fijn.
Maar ik hou er, dat is meer voor mij.
Ja, nee, maar ja, eigenlijk wil ik dit ook. Je moet beide hebben. Ja, dit is gewoon zo ideaal. Dit is ideaal. Gewoon lange afstanden. Ja. Gewoon kinderen erin. Een beetje bagage erin.
Het is over twee maandjes alweer wintersport.
Ja, daarom joh. Ja,
klopt. We moeten weer naar de bergen.
Ja,
precies. Dat is wel een lekkere auto daarvoor.
Precies. Even eens over bellen.
Hey, vanaf woensdag 1 januari komt in heel Nederland een uniforme regeling voor milieuzones. Daarover gaan we praten met Peter Staal. Hij is directeur van de KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Welkom Peter, fijn dat je er bent.
Fijn om hier weer eens een keer te zijn.
Ja, het is wel een tijdje geleden, maar we moeten het wel over iets hebben. De verandering in de regels van de milieuzones. Wat gaat er precies veranderen?
Ze gaan uniform worden. Daar hebben we heel erg hard voor gestreden.
Ja, dat is natuurlijk wel prettig, want je weet echt niet waar je aan toe bent.
Exact. We werden een beetje gek van die lappe deken die er was in Nederland. Elke stad zijn eigen regels. Daar zijn we nu vanaf. Overigens, in Nederland ging het om vier steden. Hè? Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem.
Je moet op je briefje kijken, hè? Want het is inderdaad ook gewoon niet veel.
Ik heb even de verschillende regelingen onder elkaar gezet. Je hebt helemaal gelijk. Even spieken. Want iedere stad heeft zijn eigen regeltjes. En bij Rotterdam is het goede nieuws dat we ervan verlost zijn. En dat zij gaan stoppen met de milieuzone. Maar er komen daarvoor in de plaats ook wel weer steden bij. Nijmegen bijvoorbeeld, die gaan aan de bak. En de belangrijkste verandering is het gaat alleen over dieselauto's zometeen. En het gaat over diesels of, men mag kiezen, ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar. Maar we zien in de praktijk dat de steden kiezen of de gemeentes kiezen voor ouder dan 15 jaar.
Ja, natuurlijk. Dan toch
iedereen aan die Range Rover dus. Ja, dan kom je er gewoon overal in. Lekker man.
Maar het is weer op basis van leeftijd. En helemaal heeft niets te maken met euronormering en hoe schoon of hoe vies zo'n auto daadwerkelijk is.
Hij gaat straks op euronormering. Maar dat is de fase die we hierna nog een keer gaan krijgen. Over 5 jaar wordt hij verder aangescherpt.
Ja.
En dan gaat het echt op euronorm. En we zien ook dat veel steden de milieuzone groter gaan maken. Overigens is er, omdat er heel veel werk moet worden verzet om al die milieuzones in te richten, de verwachting dat in de praktijk weliswaar ingaat op 1 januari, maar dat we dat in de praktijk pas gaan zien per 1 november. Omdat ze dat voor die tijd niet echt helemaal rond krijgen.
Oké, want er moeten nieuwe bordjes en zo bij natuurlijk.
Bordjes, camera's, dat soort zaken voor de handhaving. Hè?
Ja.
En dat is dan, vinden wij dat wel weer opvallend, dat bijvoorbeeld in Amsterdam de rapporten van de gemeente zelf laten zien dat als je dat dit jaar in zou laten gaan, dat nog enigszins een milieueffect heeft.
Ja.
Maar dat als je dat eind 2020 doet, het eigenlijk geen milieueffect heeft.
Waarom niet?
Omdat er een stuk autonome verschoning van het wagenpark.
Ja.
Het gaat over niet verschrikkelijk veel auto's, vinden wij. 8000 auto's. En die lopen er deels ook uit.
Ja.
Dus het totale effect op het wagenpark is heel erg beperkt.
Maar Peter, dan hangt het er, dan staat het er. En dan gaat de politiek zeggen, oh, maar onder de huidige normering gaat het niet. We gaan lekker aan die knop draaien. We maken hem scherper.
Nou, in principe ligt dit nu in de wet vast.
Ja?
Dus je kunt niet zomaar, zomaar dingen veranderen. Okay. Wat we in eerste instantie natuurlijk bij de verschillende gemeentes wel zagen. Ja. Dus dit ligt vast. Hier kun je nog wel, je kunt wel de grootte van de zone anders maken. Okay. Maar niet zozeer de inhoud ervan, zal ik maar zeggen.
Die 8000 auto's, daar trek ik nog even. Dat is alleen Amsterdam? Of is dat?
Dat is alleen Amsterdam. Dat is binnen de A10.
Ja. En wat kost het om een milieuzone in te richten voor een stad?
Miljoenen. Nog even afgezien van zaken als mensen die gaan procederen enzovoort.
Yes. Ja. Dus. Ergens in mijn hoofd denk ik dan, oké, maar kunnen we dat geld dan niet gewoon beter aan die bezitters van die 8000 auto's geven? Joh, we helpen jou er vanaf.
Er wordt gekeken naar sloopregelingen.
Ja.
Dat is zo'n tegemoetkoming. In Amsterdam zou dat gaan over ongeveer €500 voor een auto.
Ja.
We zien dat vaak mensen zijn met een kleinere beurs die daar nu nog zitten met die auto's. Veel van de mooie, oudere auto's.
Zijn geen diesels.
Dat zijn geen diesels.
Minder diesels.
Van de auto's ouder dan 40 jaar zijn er iets meer dan 4000 diesels. En dat zijn met name in de hoek van de Land Rovers en zo.
Ja, precies. Okay. Ja. Maar denk je niet sowieso dat die auto's die volgens die milieuzone de stad straks niet meer in mogen, mensen gaan. En die gaan van die auto's af. Dus dan hebben we straks een enorm systeem hier hangen.
Ja.
Om niks te controleren.
Nou, zo hard zal het niet gaan. Maar dat er een discussie is over wat we in binnensteden moeten met vervoer, dat is duidelijk. Hè? Die mix van fiets, auto, openbaar vervoer. Daar wordt wel heel veel over gediscussieerd op dit moment.
Ja.
En we zien ook discussie over zero emission zones. We zien het aantal autovrije zones ook toenemen in steden. Als autoclub die opkomt voor het plezier in auto rijden, willen we dat er toch ruimte is in de mix voor de auto. Maar we snappen ook dat de druk op die binnensteden wel enorm is op dit moment.
Maar op welke manier moet je dat dan doen? Om het een beetje leuk te houden ook.
Nou, om te beginnen is het natuurlijk zo dat wij allerlei leuke dingen organiseren voor onze leden. Dus wij zijn net door de 12.500 leden heen, dus we doen iets goed. Maar wij doen leuke ritten, zelf kunnen sleutelen aan je auto's. We gaan met elkaar naar de film. Hè?
Ja. Niet met in de binnenstad dan, want dan moeten alle leden met de bus.
Ja. Nou, we zorgen altijd ervoor dat er voldoende parkeerruimte bij is. Dus dat is
ik begrijp dat jullie dat soort dingen voor je leden organiseren, maar ik bedoel eigenlijk meer in samenspraak met die gemeentes om het een beetje leuk te houden.
Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen. We zijn onderdeel van de Mobiliteitsalliantie.
Ja.
En in dat kader spreken we natuurlijk met heel veel andere partijen. Daarin krijgen we als KNAK uiteraard niet altijd onze zin. We hebben de gouden regel dat we kijken naar de 70% die ons verbindt en niet naar de 30% die ons scheidt.
Ja.
En we zullen daarin keuzes moeten maken, want die binnenstad is gewoon vol. Maar wij blijven ons wel hard maken voor de liefhebber.
Ja. Wat is dan een voorstel waar jullie mee zouden kunnen leven? Wat zou je wel oké vinden? Zeg, nou, als we die auto's eruit weren of dit deel autovrij maken. Wat is reëel? Wat kan er nog?
Nou, we willen in ieder geval dat je gewoon, je hoeft niet op elke straat te kunnen rijden. Maar het is wel zo dat je gewoon normaal bij je huis moet kunnen komen. En dat je op een zekere afstand van zo'n huis wel moet kunnen komen met een auto.
Ja. Ja.
We vinden ook dat er bijvoorbeeld voor zaken als bijvoorbeeld evenementen ontheffingen moet kunnen zijn. We vinden zelf een sloopregeling in die zin sympathiek, dat je het aan mensen laat om de keuze te maken om dingen wel of niet te doen. Maar we zien ook dat die behoefte aan die auto enorm is. Want als jij 5% van de automobilisten in het openbaar vervoer zet, ligt het hele openbaar vervoer plat. Want dat kan het gewoon niet aan. Dus het is ook niet zo makkelijk als sommige mensen doen van allemaal de auto in, allemaal op de fiets en de trein en de bus in. Dat kan gewoon niet.
Nee, maar dan nog concreet van milieuzones, nine. Wat zeggen we nou? Ja, ik snap het wel.
We hebben gezegd, kijk, we zien die milieuwinst is beperkt, maar als we dan moeten kiezen, want dat is de keuze geweest die we moesten maken tussen allemaal verschillende zones of één uniforme, dan zeggen wij, we willen rechtszekerheid. Voordat iedereen moet weten waar die aan toe is.
Ja.
Dat gedoe van in de ene plaats en de andere plaats weer iets anders, wat we bijvoorbeeld in Italië zien, 200 verschillende milieuzones, dat moet je niet willen.
Ja.
Nee, nou zien we dus dat de Rotterdam weer stopt. Andere steden komen erbij, zoals Nijmegen komt erbij natuurlijk. Wat verwacht je dat er inderdaad door deze nieuwe regelgeving, die uniform is, dus duidelijkheid geeft, dat er meer gemeentes zo'n milieuzone gaan inrichten?
Nou, het is natuurlijk zo dat je de drempel verlaagt.
Ja,
er is nu een uniforme regeling. Iedereen kan hij ligt op de plank, dus je kunt hem in die zin gewoon pakken.
Ja.
Maar we zeggen toch wel, jongens, kijk even of het nut heeft voor jouw gemeente. Doe niet alleen aan windowdressen en snap
maar dat is
ook
natuurlijk wel het geval wat politici toch vaak ook wel doen. Hè? Dan wordt er geroepen, er moet iets aan het milieu gedaan worden voor het klimaat. Nou, dan doen we zo'n milieuzone. Het kost wel klauwen met geld, maar ja, we kunnen in ieder geval zeggen dat we iets gedaan hebben.
Nou ja, het heeft iets te maken met beeldvorming, meer dan dat het voor het milieu doet. We hebben daar in Utrecht zelfs tegen geprocedeerd ooit. Daar stond de milieuzone voor 0,3% verbetering. En we hebben toen met de partner met wie we procedeerden aangetoond dat niet het geval was. Die 0,3 werd niet gehaald. Dus het gaat echt over heel erg weinig. En ja, we wisten al uit Duitsland dat die milieuzones weinig effect hadden. Dus ja.
Maar hebben ze in Rotterdam dan gekeken naar wat het op heeft geleverd en daarom besloten om het toch maar niet meer te doen?
Nou, het is ook heel erg partijpolitiek afhankelijk. Ja. Hè? Je hebt een andere mix in Rotterdam, wie er in de raad zit, dan in Amsterdam. En dat tikt toch door.
Ja,
nogal. Maar die milieuzones, die zijn nu echt op jaartal. Dus er wordt ook gewoon echt helemaal niet naar de EU-uitstootnormen en zo gekeken. Het is grofweg, zeg maar, EU 4, euro 4.
Euronorm 3, euronorm 4 is waar de grens ligt. Ja,
daar zit al wel een verschil tussen beiden natuurlijk.
Nou, er wordt ook niet gekeken naar roetfilters of dat soort zaken. Dat telt allemaal niet mee.
Nee.
Zometeen gaan we het over het stikstofbeleid van het kabinet hebben. Ook zo'n leuk onderwerp. Want er zit nog wel wat aan te komen, Wouter.
Ja, in maart gaan we lekker rustig aan tokkelen op de snelweg. Maar als het aan de knak ligt, niet voor altijd.
BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
De discussie over stikstof hield de gemoederen flink bezig de afgelopen tijd. Een van de maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km per uur in maart. Te gast is Peter Staal van de KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Begrijp je deze maatregel?
Ik begrijp hem wel, omdat de regering heeft natuurlijk een probleem. Die moeten ergens een korte klap maken om dat stikstofprobleem aan te
knappen. Korte klappen, die zijn altijd bij de automobilisten halen.
Wij zitten in de hoek waar de klappen valt. Ja. Dat is helder. Daar zijn we niet blij mee. Maar ik snap wel dat er iets moet gebeuren. We hebben hier gewoon een groot probleem met heel Nederland. Daar staat tegenover, dat heeft de BOVAG heeft dat aangetoond, dat de verbetering van de luchtkwaliteit zou iets van de uitstoot van stikstof van 0,2% verbeteren. Dat is niet heel erg veel.
Nee, dat is best weinig ook, ja.
Dat is best weinig.
Ja. Dus als je van je baas een slaapverhoging van 0,2%...
Dat is dan de luchtkwaliteit, want het gaat uiteindelijk om wat er in de grond terechtkomt, om die depositie. En dat is helemaal niet te meten. Wat er vanuit de auto's in de grond komt.
Ja. Dus we hebben aan de regering, hebben wij dan ook gezegd, jongens, geef ons de onderbouwing nou eens van die maatregel. De wetenschappelijke onderbouwing. Dus niet hoog over een aantal kreten. Ja. Maar laat ons ook de aannames in die berekeningen zien, zodat we hem kunnen volgen. En het tweede is, als wij straks inderdaad andere maatregelen gaan nemen, er wordt gesproken over een soort sloopregeling voor boeren, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja.
Als dat nou zometeen effect sorteert, kan dan die maatregel van die auto er weer af. Hè? Is dit dus een tijdelijke maatregel? Dus kan er ook af en toe gemeten worden van hoe ver zijn we nu? En is deze maatregel dus inderdaad tijdelijk? En dat is waar wij op sturen.
Ja, ik heb niet veel maatregelen. Ik ken er niet veel die de overheid terug heeft gedraaid in het verleden. Het zijn er niet heel veel.
Nou, je krijgt altijd het kwartje van Kok. Altijd gelijk in gedachten bij dit soort zaken. Maar laten we niet negatief zijn aan het einde van het jaar, maar positief. En laten we ervan uitgaan dat als de luchtkwaliteit verbetert, we weer gewoon toch het prettige 130 kunnen rijden. En we zijn al blij dat in ieder geval s'avonds er kan worden doorgereden als je s'avonds laat naar huis moet.
Ja, lekker in het donker kunnen we wel lekker doorvlammen. Dat is een stuk veiliger.
Maar er zijn er minder auto's op de weg.
Dat is waar. Nou ja, weet je, gaat er nog onderzoek komen vanuit KNAK, ANWB, andere partijen over andere effecten die dit heeft? Want ik kan natuurlijk ook voorstellen, aan de ene kant zou je denken, ja, even rijden langzaam is goed voor de verkeersveiligheid. Aan de andere kant denk je, ja, maar als ik zeg maar 200 kilometer lang 100 kilometer per uur moet gaan rijden, ja, weet je, dan ik had nog die ene dringende mail, die ga ik dan toch maar even rustig lezen. En ik heb nog een grappig filmpje binnengekregen via de WhatsApp. Ja, wel handsfree, gelukkig. Nee, maar dit is toch hoe zeg maar saaier en voor je gevoel veiliger je het autorijden gaat maken, hoe meer mensen andere dingen gaan doen. En je geeft ze ook meer tijd, want ze gaan gewoon langer over die reis doen. Dat is in ieder geval duidelijk, want anders gaan we langzamer rijden.
Maar er zijn onderzoeken die zeggen dat je korter over de reis doet, hè? Dat de doorstroming verbetert.
Ja.
Daarnaast is het zo dat verkeersveiligheid is ook een effect waarnaar wordt gekeken. Veel mensen zeggen het aantal verkeersdoden zal meevallen. Of het meeste aantal verkeersdoden in Nederland valt op de B-wegen. Daar geldt deze maatregel niet voor. En het meeste aantal slachtoffers valt onder de fietsers. Met name de fietsen, dat noemen ze dan single issue. Ja. Dus waar geen ander voertuig bij betrokken is, daar vallen de meeste slachtoffers. Ja. Dus we moeten niet gelijk overdrijven wat betreft die verkeersveiligheid.
Nee.
Maar er zal altijd een effect van uitgaan.
Ja.
Het zal ongetwijfeld door de SOF gemonitord gaan worden, wat dit doet. Dat is ook de instantie die dit wat ons betreft zou moeten monitoren.
Ja.
Dus daar zullen wij naar kijken met wat waarmee ze gaan komen over deze maatregel.
Met deze snelheidsverlaging is het stikstofprobleem nog lang niet opgelost. Hè. Er komen in het nieuwe jaar nog meer maatregelen om die uitstoot te verminderen, ook van auto's. Nou vertegenwoordigt de KNAK natuurlijk het wat oudere wagenpark. Hè? Met de grijze haren een beetje.
Ja.
Prachtige, prachtige automobielen natuurlijk. Maak je je zorgen over die nieuwe maatregelen, dat die wel eens juist ook in die hoek gemaakt kunnen worden?
Ja, zeker. We zien ook bijvoorbeeld in de nieuwe rapporten van de Rekenkamer over de motorrijtuigenbelasting is de klassieker nadrukkelijk genoemd als een van de auto's, een van de maatregelen die uitgezonderd zijn in die MRB.
Ja.
Ouders ouder dan 40 jaar hoeven niet mee te betalen. Dus daar is wel zeker een zekere angst voor. Het is wel zo, wat betreft de vervuiling, een klassieker maar 1700 kilometer per jaar rijdt.
Ja.
Dus wat betreft die vervuilingskant zitten we redelijk goed.
Ja, we zitten wel weer met symbolische maatregelen.
Ja, het gaat iedere keer over heel weinig.
Ja,
ja.
Ja, dus, 0,02 of 0,2
procent. Maar ze zijn
procent,
wel makkelijk
dus, ja.
genomen, omdat je weinig mensen raakt.
Ja, het is, we schatten dat er ongeveer 350.000 klassiekers zijn, waarvan ongeveer 100.000 mensen die ze bezitten. Dat betekent dat je een kleine groep heel erg hard raakt op dat moment.
Maar stel nou dat die vrijstelling eraf gaat, hè?
Ja.
Wat betekent dat?
Nou, we hebben nog een bescherming onder de erfgoedwet. Hè? Dus sinds 2016 zijn klassiekers onder mobiel erfgoed onder de erfgoedwet gebracht. Maar we hebben bij de vorige MRB-aanpassing gezien dat echt wel een derde van de auto's verdwijnt. En daar konden we nog van zeggen van nou, er zitten ook wel auto's tussen van zaten of waren dat nou echte liefhebbers. Maar inmiddels zijn we zover dat we toch wel echt in serieus erfgoed gaan snijden. Als we hier nog een keer een derde van verliezen, ja, dan dat doet wel pijn.
Nou, dus dit is gewoon onbespreekbaar wat jullie betreft.
Wij komen dan in actie.
Ja,
met ons kun je altijd praten. Ja, maar
dan wordt het Malieveld volgezet met oldtimers.
We hebben al eens keer het Malieveld volgezet met de stichting Rotterdamse Klassiekers.
Ja, ja. Ja, nog een keer. Toeteren dan.
Ja.
Hartstikke goed.
Maar,
andere oplossing is natuurlijk het elektrificeren van oldtimers.
Ja, dat is toch een beetje vloek in de kerk.
Ja, daarom zeg ik het ook heel zacht.
Heel goed, ja.
Je begint een auto, begin je bij de bouw altijd met een motor. Dus die motor, dat is natuurlijk de kern waar het om gaat. Dus als je zegt, vervolgens halen we die kern eruit en we laten alleen de body over, dan is dat wat ons betreft geen klassieker meer. Dat laat onverlet dat de mensen die dat doen best bereid zijn heel veel geld te investeren in die auto. Dus het zijn, ik durf ook niet te beweren dat er geen liefhebbers zijn die dat doen. Wij zijn een club van liefhebbers. Als jij je auto wil ombouwen, ben je wel welkom bij de knak.
Ja.
Want wij zijn voor liefhebbers.
Met de nek aangekeken.
Alleen wij vinden het dan geen klassieker meer.
Nee, ze moeten even in dat hoekje gaan staan. Rechtsachter.
Ja, het is een beetje alsof je een beetje Van Gogh een beetje bijkleurt. Omdat je
met waterverf.
Het kan wat vrolijker, dit schilderij. Laten we dan gewoon nog even een leuk zonnetje bij tegen.
Ik heb het zelf vergeleken met een schilderij met een mooie lijst. En dan zeg je, wat een mooie lijst heb ik, hè?
Ja.
Dan haal de schilderij eruit en dan zet je er een spiegel in. En dan zeg je tegen mij, vind je het geen beter schilderij? Nee, want het is een spiegel.
Spiegeltje aan de wand.
Heel wat anders.
Dankjewel, Peter Staal van de KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub.
De rijimpressie.
Het jaar zit er bijna op, Wouter. Maar voordat het zover is, voel jij, hè? Even de moddervette Range Rover Sport SDV6 aan de tand.
Ja, dit is wel koninklijk vervoer, zou ik bijna willen zeggen. Hoe je zit, hoeveel ruimte je hebt, je overzicht op de weg. Toch wel briljant. En je hebt misschien nog gehoord, dit is de diesel. Die tokkelt lekker in het vooronder. En dat lijkt dan misschien ouderwets. Maar ja, weet je, het is ook een beetje onterecht in dat verdomme hoekje, de diesel. Voor dit soort auto's is natuurlijk nog steeds een heel mooi motorconcept. En laten we niet vergeten, hè, Jaguar Land Rover, natuurlijk de I-Pace. Maar deze Range Rover Sport ook als P400e, dat is een plug-in hybrid. Met 400 pk totaal. Ik zal even spieken op mijn lijstje hoe het nou precies zat. 300 pk viercilinder, dat had ik gewoon wel sowieso kunnen weten. En dan een elektromotor van 142 pk. Mag het allemaal niet bij elkaar optellen. Maar dan heb je 400 pk in de Range Rover Sport. En daar wordt hij natuurlijk toch gewoon snel genoeg van. Maar dit is de diesel, de SDV6. Ja, zoals het met de grote Range Rovers gaat, heb je V6'en en V8'en. En inmiddels ook een 6-lijnmotor. Maar de diesels heb je de SDV8, heerlijk blok. De SDV6, 306 pk, 700 Nm koppel, zoals deze. En dan nog een iets teruggetunede versie van die V6-motor. Dan heb je 249 pk, even uit mijn hoofd. En nou ja, weet je, het mooie gewoon van ja, deze hele auto is maar eigenlijk de hele ambiance, de uitstraling ook gewoon buiten. Dit is echt oprecht een auto waar ik enorm veel complimenten op kreeg. Wat een mooie auto. Ach, dat moet wel heerlijk rijden. Ja, dat klopt. Terwijl het is niet heel erg nieuw. Range Rover Sport is er al een tijdje. Maar ja, ik moest ergens mee op vakantie. Dus dan was dit natuurlijk wel een hele lekkere optie. Maar het heeft nog steeds de goede uitstraling. Het heeft misschien ook wel te maken met een goede kleur. Het is een beetje donkerblauw met een paarse gloed erin. Gewoon wel erg gaaf. En weer helemaal up-to-date ook qua de bestuurdersondersteuningsdingen. Dus we hebben gewoon lekker de botswaarschuwing, dat soort dingen is ook allemaal verkrijgbaar. Maar ook dat geniale interieur met de twee schermen, zoals we die in de Velar natuurlijk al een keer hebben gezien, maar ook in al overige Jaguar Land Rover producten steeds meer gaan terugzien komen. Natuurlijk geen normale tillers meer voor mijn neus, maar gewoon een scherm. Dan het infotainment scherm en daaronder voor de bediening van de autofuncties bijvoorbeeld. Start, stop even uitzetten, om iets te noemen. Of het comfortprogramma selecteren. De klimaatbediening ook een heel groot en super mooi geïntegreerd scherm. Waar je alles mee kan bedienen. En daar zitten bijvoorbeeld ook die knoppen op om de temperatuur te bedienen. Die zitten echt op het scherm. Zo'n draaien, maar zit echt op het scherm geplakt als het ware. En daar, als je daar op drukt, dan kan je bijvoorbeeld weer de stoelventilatie of stoelverwarming aanzetten. Het is allemaal gewoon zo heerlijk. En eigenlijk ben ik helemaal geen SUV-man. Want ja, weet je, het is hoog, zwaar, log, minder zuinig dan een sedanversie zou zijn. Het gaat minder hard naar de 100. De topsnelheid is lager. En toch is het briljant om hier in te onthaasten, zou ik bijna zeggen. Want ik rijd nu relatief rustig. Of gewoon even lekker door te vlammen. Want dat doet hij uiteindelijk ook.
Ja, lekker. Diesel. Grote, lekkere, dikke diesel. Maar weet je, gaan we dat volgend jaar nog rijden? Ze hebben ook plug-in hybrids trouwens, hè, van Range Rover zelf. Ja, ja.
We zijn wel aan het ontwikkelen.
Maar ja, weet je, ergens, als je lange afstanden rijdt...
Wouter, kunnen we hier gewoon zeggen, die diesels gaan we gewoon nog keihard nodig hebben om dat hele klimaatprobleem aan te pakken de komende jaren?
Stiekem wel, toch? Maar dat moeten we niet te hard zeggen. Anders dan zijn allemaal mensen weer boos.
Wakker worden daar inderdaad.
Ja.
Wakker!
Word wakker!
Oké. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. Mijn naam is Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgend jaar!
Tot volgend jaar!
Doei!
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.